106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, een hartelijk goedemiddag hier. Of je nou je boterhammetje eet of lekker eventjes op de bank aan het uitrusten bent. Hartelijk welkom bij dit uur met nieuws uit de kerk en voor alle Delftenaren. Ik ben Fred van Helden en wat gaan wij in dit uurtje doen? We gaan praten met Wilco Blaak. Wilco Blaak, dat was de directeur, hoofd Oude Nieuwe Kerk hier in Delft. Die heeft afscheid genomen per 1 januari en is naar Zeeland vertrokken om daar te gaan werken. Maar wij gaan met hem nog eens eventjes terugkijken op die jaren die hij hier heeft gewerkt in die oude en in die nieuwe kerk. En dan hebben wij nog een tweede gast in het tweede half uur. Want u weet ook, de verkiezingen die komen eraan. Het zit natuurlijk al in maart, is dat. Dat is nog een maandje weg eigenlijk, die verkiezingen. En wij gaan eens even praten met de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Frank Visser. En we gaan eens eventjes de kant op de invalshoek ook eventjes van wat geloof en politiek nou met elkaar te maken hebben. En wat zijn passie is om de politiek in te gaan. En wat heeft daar ook je eigen geloof en je eigen staan in de wereld daarmee te maken. Dat is natuurlijk wel een afscheid wat je altijd zou wensen. Maar het was ietsje minder denk ik dat het bij jou was, Wilco, zoals Go Like Elijah.
Een beetje wel denk ik hè.
Ja, want jij bent eigenlijk meer een man van achter de schermen eigenlijk dan dat je daar op de voorgrond staat.
Ja, dat hoorde, ja, deels bij de functie hoort dat er natuurlijk wel bij, dat je dat af en toe deed. Maar ja, je bent ook vooral heel veel achter de schermen bezig en zorgen dat daar het niet meer goed lopen. Dat klopt wel, ja.
Ja. Wilco Blaak hebben we hier aan de lijn zitten. Wilco Blaak, die is zo'n 12 jaar geleden ben jij naar Delft toegekomen om te werken in de Oude en de Nieuwe Kerk. Wat was precies jouw functieomschrijving voor de Oude en Nieuwe Kerk?
Ja, toen heette dat nog Hoofd Oude en Nieuwe Kerk. Ja. En dat was toen eigenlijk een nieuwe functie binnen de protestantse gemeente, of toen nog hervormde gemeente. Waarbij eigenlijk beide kerken samengevoegd moesten worden en vanuit één organisatie het museale bedrijf wat we rond die kerk hadden aangestuurd werd en verder opgebouwd werd, geprofessionaliseerd werd. Dus er was een bepaalde basis en het was mijn eerste taak om die beide de takken zeg maar, van het bedrijf samen te voegen en dat ook echt meer museaal vorm te geven.
Ja, want er was natuurlijk altijd, zijn er genoeg bezoekers zijn er die naar Delft komen, naar de tulpen gaan en Delft erbij pakken eigenlijk.
Ja.
En wil je wat vertellen over de geschiedenis, je wil ze wat vertellen over het gebouw. Ik heb afscheidsinterview zeg maar in het Protestants Kerkblad gelezen en al de dingen die jij aan jouw studie eigenlijk gedaan hebben, waar kerk, theologie, kunst en geschiedenis allemaal in ene kwamen. Als je er nou zo op terugkijkt, heb je dan het idee van nou, er zijn er eigenlijk een paar van deze dingen van kerk, theologie, kunst en geschiedenis zijn nou meer aan bod gekomen dan de andere?
Ja, kijk, je blijft toch altijd wel houden dat natuurlijk de focus heel erg lag op het museale. En dat was gewoon letterlijk de core business van het bedrijf. Dus je maakt heel erg de link met de geschiedenisverhalen, de kunstgeschiedenisverhalen. Maar het is altijd wel mijn streven geweest om juist dat kerkelijke ook veel meer te gaan verbinden. En niet alleen in een expositie te vertellen van hey, dit is een avondmaalstel, maar dat vervolgens ook verder uit te leggen van ja, waar wordt dat dan voor gebruikt? Waarom geloven we dat? Hoe werkt dat dan precies? En dat kun je stapsgewijs kun je dat doen. En dat doe je door middel van de gastheren, de gastvrouwen die dat soort verhalen ook konden vertellen. Maar ik had wel voor ogen aan het begin dat met name de nieuwe kerk toch nog wel veel meer ook kerkelijke functies zou hebben. En dat is door de jaren heen wel rustig gaan ontstaan. De laatste 2 jaar natuurlijk hebben niet meegewerkt met het corona-verhaal. Nee. Maar ja, wel steeds meer dat door de weekse kerkelijke er ook in kwam. En toen ik kwam was er wel heel duidelijk verschil tussen maandag tot en met zaterdag zijn we museum en op zondag zijn we kerk.
Ja.
En ja, dat is gelukkig door de jaren heen wel meer met elkaar verweven geraakt. Ja.
Want jouw motto, als ik jou wel eens vaker sprak, dan zei je van nou, ik wil eigenlijk zorgen dat de kerk zoals het in de 16e, 17e eeuw al was, dat een soort met verlengde was van de markt. En van het stadsplein.
Ja. Ja, dat was hoe je dat vroeger zag. Hè? Dat in de kerk, zo werd dat dan wel gezegd, werd gehandeld, gewandeld, gerouwd en getrouwd. En dat zag ik ook wel een beetje voor ogen. En dan hadden we natuurlijk gelijk een drempel, omdat wij entreetickets natuurlijk verkopen om die kerk te bezoeken. Dus je loopt niet zo heel makkelijk die kerk binnen. Maar ik zag het wel voor me dat die kerk gewoon meer een beetje de huiskamer van de stad zou worden, waar je allerlei activiteiten organiseert, waar je natuurlijk uiteraard als kerk samenkomt, waar je museale functie hebt, maar waarbij je ook gewoon je gebouw, je ruimte beschikbaar stelt aan maatschappelijke activiteiten bijvoorbeeld.
En als je dan terugdenkt aan die 12 jaar dat jij hier directeur, hoofd Oude Nieuwe Kerk bent geweest en die verbinding hebt proberen te leggen, waar is dat gelukt, zeg maar? Waar kijk je dan met plezier en met trots op terug?
Ik denk door de activiteiten die er rustig aan ontstaan zijn rond de stadsgesprekken, dat natuurlijk al een mooi podium gaf waarbij je gewoon ook je kerk beschikbaar stelde. Daar kon praten over een maatschappelijk thema wat niet per se direct een kerkelijke link had.
Ja, even voor de luisteraar wat een stadsgesprek is. Stadsgesprek, daar kwamen mensen bij elkaar over één onderwerp, ingeleid door deskundigen. En welke hebben we gehad? We hebben iets gehad over het voltooid leven hebben we gehad. We hebben ook gehad over de nieuwe kerk zelf gehad, de plek in de stad.
Ja, over de functie en ook maar thema's als eenzaamheid en dat soort dingen zijn ook wel aan bod gekomen. Mm-hmm. Ik denk dat een van de items is, maar een andere belangrijke waar heel veel tijd in is gestoken, is de ontwikkeling van de nieuwe vaste exposities, gecombineerd met wisselexposities. Waarbij de vaste expositie natuurlijk echt het verhaal van de kerk, het gebouw, de markante personages vertelde. Maar waar we ook altijd geprobeerd hebben, met name in de oude kerk, de link te maken met, op zo'n raam daar staat een Bijbels verhaal. Wij geloven zo'n verhaal. Zo'n verhaal heeft een betekenis voor nu. Om dat toch op een subtiele manier ook in zo'n expositie te verwerken. Ja. En dan daarnaast de wisselexposities die we met christelijke kunstenaars deden. Ja, daar hebben we altijd heel veel positieve reacties op gekregen. En hoe dat eruit zag, hoe dat stond in de kerk. Dat was toch ook wel iets waar ik stiekem een klein beetje trots op ben.
Ja. En voor die ramen zo, daar ben jij zelf ook nog aan het fotograferen geweest, heb ik best begrepen.
Ja, dat was eens maar nooit weer. We hebben toen een hoogwerker gehuurd in de kerk. Want als je zo'n ramen fotograferen, moet je er zo recht mogelijk voor staan.
Op ooghoogte.
Ja, echt op ooghoogte. Dus je probeert ook ieder raam, ieder deel, ieder verhaaltje uit zo'n raam goed te fotograferen. Dus dat betekende dat ik op een gegeven moment op 25 meter hoogte in zo'n wiebelende hoogwerker stond om een foto van het bovenste deel te nemen. En de foto's zijn hartstikke mooi geworden, maar ik ga het nooit meer doen. Het was doodeng.
Ik zit met een paar van die exposities, probeer ik mij voor ogen te halen. Ik weet iets dat Jip van Wijngaarden geweest is. Ik kan mij echt herinneren nog dat er allemaal terracotta, het was niet het terracotta leger, maar het was vooral een bepaald gedeelte was het ervan, waar je eigenlijk keek door de ogen van de veroverde vrouwen volgens mij.
Ja, klopt. Ja, ik denk, we hebben natuurlijk verschillende dingen gehad. We hadden onze eigen wisselexposities met inderdaad christelijke kunstenaars. En wat je nu als voorbeeld noemt, dat waren dan exposities waarbij we de kerk gewoon beschikbaar stelden of verhuurden zelfs. Mm-hmm. En dat het Narrow House is ook zo'n expositie geweest. Ja. Dat heeft niet direct een link met het christelijk geloof. Maar daar ben je dan meer als cultureel ondernemer, doe je daar iets mee. Bij die christelijke exposities hebben we natuurlijk Anneke Kaai ook gehad. We hebben mooie combinaties gehad van fotografie met de sculpturen van Ria van Oosten. Ook in combinatie met foto's van de ramen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een keer, dat vond ik altijd een erg leuke, met een natuurfotograaf, een boswachter, een foto-expositie gehad. Heel erg gelinkt aan het stukje schepping, het verwondering over de schepping.
Ja.
En dat was altijd het mooie in de exposities, dat we toch altijd probeerden om combinaties te maken van en niet alleen een schilderij laten zien of een foto of een beeld, maar dat dan weer combineren met quotes uit de Bijbel, teksten, gedichten, dat soort dingen. Dus dat je op het oog ziet het er mooi uit, maar inhoudelijk zit er ook gewoon een mooi doorgaande lijn in.
Als ik jou zo hoor, dan word je daar wel enthousiast van juist die kant van het werk.
Ja. Ik het past echt bij mij om ook gewoon iets nieuws op te zetten. Maar dan ook iets waar wel inhoud in zit, waar een verhaal in zit. Ja. En toch dat creatieve erbij, ook gewoon letterlijk iets moois neerzetten in een prachtig gebouw. Ja, daar word ik wel enthousiast van, ja.
Ja, ja, nou stond jouw functie, die was natuurlijk wel tweeledig, was die van... Je moest ook nog wat echt die organisatie opbouwen. En daar kwamen daar nog wat dingetjes, werden daar op jullie schouders van de neergelegd. Mm-hmm. En het lijkt me best moeilijk, want je taak was echt heel dubbel. Dus die dingen organiseren. En er zat er nog iets bij, telkens van een restauratie van de nieuwe kerk. En nog eens een keer over een uitbouw of een verbouw in de nieuwe kerk.
Ja, klopt. Nou ja, het was in die zin ook gewoon een hele brede functie. En het grappige is, nu is de vacature opengesteld. En dat zijn dat is niet één functie geworden, maar dat zijn twee functies geworden. En dat is ook wat ik als laatste meegegeven heb, ook richting het kerkbestuur. Van jongens, we zijn stappen aan het zetten, we zijn aan het groeien. En dat is een proces wat een aantal jaar aan de gang is, maar wat zich ook nog doorzet. Het moment dat ik wegga is ook weer het moment om even naar die organisatie te kijken en daar dan toch ook een stap in te zetten. Ik heb zelf altijd mijn functie ontzettend leuk gevonden en heel breed. Want inderdaad, ik was de ene dag was je bezig met het bouwen van een expositie. En de andere dag zat je bij de Rijksdienst te praten over de restauratie en de uitbreiding van de nieuwe kerk. Dus het was natuurlijk een hele brede functie. En vervolgens ook nog eens die link met de kerkelijke gemeente, met verschillende wijkgemeentes. Dat maakt het heel boeiend en heel interessant en soms ook gewoon heel lastig, want je was op heel veel schaakvelden tegelijk bezig.
Maar dan zie ik een oude nieuwe kerk met zo'n hoge toren die veel wind vangt, maar jij vangt eigenlijk ook veel wind van mensen die niet helemaal eens zijn met hoe de restauratie gaat of hoe de dingen ingedeeld worden. Gereorganiseerd worden. Hoe ga je daarmee om? Leg je dat makkelijk naast jou neer?
Nou, ik heb in mijn karakter wel een beetje dat ik dat soort dingen mee kan nemen. En daar s'avonds nog eens flink over nadenk. Van, nou ja, wat is er nu weer tegen me gezegd? Heb ik iets verkeerd gemaild? Heb ik iets verkeerd gedaan? Maar door de loop van de tijd leer je daar natuurlijk in die zin ook mee omgaan. Want je weet ook gewoon, er zijn zo verschrikkelijk veel mensen betrokken bij zo'n organisatie. De meningen lopen uiteen. Dat is alleen al als je in één wijkgemeente kijkt. Daar zijn de meningen natuurlijk ook verdeeld over allerlei onderwerpen. Ja. Voor mij werkte het altijd om maar die stip op de horizon, dat doelstelling waar we mee bezig waren, om dat voor ogen te houden. En je altijd te beseffen dat voor een heel groot gedeelte zijn mensen enthousiast. Maar er zijn altijd mensen die er niet zo enthousiast van worden. En die hoor je ook. En ja, daar probeer je dan mee om te gaan.
Ja, en binnen een kerk kan dat fel zijn. Er kan altijd meer discussie nog zijn over een kleedje wat scheef hangt dan over de preek.
Ja. Maar ja, dat is ook het aan de ene kant het mooie, maar ook het ingewikkelde van de organisatie die we hadden. Dat je natuurlijk niet een bedrijf bent waar alles keurig in protocollen is vastgelegd. Zo gaat het, want zo hebben we het afgesproken, zo gaan we het doen. In de kerk heb je natuurlijk een bestuursstructuur, maar ieder gemeentelid wil ook gewoon iets kunnen zeggen en doet dat ook. En nou, dat is mooi en dat is ook goed, maar dat geeft soms wel een stukje spanning.
Maar als je dat vergelijkt zeg maar, met een wijkgemeente waar college kerkrentmeesters zitten, dan zit je dicht op elkaar, zeg maar, en dan hoor je het snel. Voor mijn gevoel was altijd de bedrijfsvoeringsorganisatie klonk altijd al heel managementachtig, zeg maar, iets verder weg. Zeg maar. Mm-hmm. Heb jij ook wel de steun gevoeld, zeg maar, dan nog? En die betrokkenheid van die anderen, van die hele gemeente die ook die oude en nieuwe kerk, zeg maar, bezit en draagt.
Ja, ik denk dat dat ook echt door de jaren heen weer gegroeid is. Hè. Op een gegeven moment wordt natuurlijk vanuit een college de keuze gemaakt van, hey, we moeten dingen toch anders gaan organiseren. Wij hebben dat natuurlijk gewoon als opdracht gekregen van, nou ja, ga daarover nadenken en ga daar iets voor bouwen. En je raakt op een gegeven moment natuurlijk gewoon ook aan het wezen van een gemeente waarin we alles gewoon zelf doen, zelf organiseren. Dat daar ineens bepaalde taken weggenomen worden.
Ja, ik moet het even voor de. Ik denk dat de luisteraar zit te denken, waar hebben we het zo precies over?
Ja, misschien.
Het zit zo, zeg maar, in de protestantse gemeente Delft. Jij was benoemd voor de oude en de nieuwe kerk, om dat goed op te zetten. Maar later kwam er een taak bij om te kijken hoe we met al die andere kerkgebouwen, hoe we dat beter konden organiseren, zodat we dat wat effectiever konden doen rond verhuur en rond inkoop, et cetera. Dat is denk ik in de grote lijn, zeg maar, waar het om gaat. Maar dat vraagt wel een omslag, zeg maar, waar mensen eerst bekend waren met een eigen kerk, één kerk en één koster. En nu een verder weg organisatie die zeg maar dat regelt.
Klopt. Kijk, en dat is het natuurlijk ook. Dan noem ik als voorbeeld bijvoorbeeld maar weer even de nieuwe kerk. Je doet iets in een organisatie waar mensen al 30 jaar bij betrokken zijn of al 30 jaar op zo'nzelfde plekje zitten. En dan weet je dat daar emoties zijn. En kijk je dan bijvoorbeeld naar zo'n restauratie van de Nieuwe Kerk, waarin we op een gegeven moment besluit hebben genomen van hey, die banken in het middenschip gaan eruit, zodat we ruimte creëren en een zichtlijn creëren. En die kroonluchten die eraan gaan er ook uit om meer die ruimte in dat gebouw te krijgen. Ja, je zal maar 30 jaar op die bank onder die kroonluchten gezeten hebben. Ja. Dan is dat best wel een aantasting van jouw beleving, van jouw emotie.
Precies, en elke keer als je verveelde, zat je te tellen hoeveel armen die kroonluchten had.
Ja, precies. Maar dat is het wel. Hè. Kijk, dan leg je aan mensen uit dat die banken, die hebben daar geen 600 jaar gestaan. Want die zijn pas van de laatste 100 jaar. En dan kun je mensen wel enigszins meekrijgen daarin. Maar het blijft toch, je hebt 30 jaar op die bank gezeten onder die kroonluchten. Dus dat is jouw beleving van die kerk.
Ja. Het is voor die mensen ook. Het is voor die mensen is dat een baken. En daarmee maak ik een bruggetje naar het lied waar we je even gaan horen. En straks praat ik nog eventjes met jou verder over die oude nieuwe kerk. En ook voor het werk wat je nu gaat doen. Wilco, je bent nog eventjes aan de lijn. En als je in een kathedraal zeg maar, aan het bouwen bent, dan zie je nooit helemaal hoe die afkomt. Jij bent hier bij de oude nieuwe kerk geweest. Je hoeft hem niet helemaal te bouwen. Maar je was wel bezig met een gedeelte voor de restauratie en de uitbouw van de nieuwe kerk. Vind jij nou niet jammer dat je eigenlijk dat gedeelte nou niet afziet? Blijft dat een onafwerk voor jou?
Ja, kijk, weet je, ik denk uiteindelijk moet je daar ook gewoon realistisch in zijn, dat het een organisatie is waar altijd projecten lopen die echt heel erg leuk zijn om af te maken. Het was niet alleen die uitbreiding waar we nog mee bezig waren, maar ik was ook al een jaar bezig met de voorbereidingen voor de restauratie van het praalgraf van Piet Hein in de Oude Kerk. Is ook ontzettend leuk. Ga ik ook niet helemaal meemaken. En zo zijn er nog een paar van dat soort projecten. Ik denk als je moet wachten totdat alles helemaal afgerond is zoals jij het wil, dat is volgens mij niet de juiste insteek in een organisatie. Uiteindelijk blijft de oude nieuwe kerk natuurlijk ook gewoon voor mij een hele bijzondere werkplek, waar ik 12 jaar doorgebracht heb. En die contacten die blijven wel in de komende jaren. En ik ga zeker een keer kijken als ze een stap verder zijn.
Ja. Je hebt een andere plek heb je gevonden, want je was al verhuisd naar Zeeland. Je hebt nu een plek in de buurt gevonden om te werken. Wat ben jij nu aan het doen?
Ja, wij zijn 3 jaar geleden naar Zeeland verhuisd, dus iets verder van Delft af. En vanaf die tijd was ik ook al betrokken bij de grote kerk in Goes, de grote of Maria Magdalenekerk. Daar was ik van adviseur voor een stukje herbestemming van die kerk. En ik ben nu sinds 1 februari in dienst bij Stichting Musea de Beverlanden. Daar horen een aantal kleinere musea bij, zoals ook het Historisch Museum in Goes. En dat museum zit nu in een fase waarbij het eigenlijk een hoger ambitieniveau neer moet gaan zetten. Het museum vertelt over de geschiedenis van de Beverlanden, over de stad Goes, maar is zo'n beetje 20 jaar geleden voor het laatst ingericht. Dus dat heeft echt een update nodig. En eigenlijk zoeken ze ook meer ruimte. En ja, die dingen kwamen voor mij allemaal bij elkaar. En zo bij elkaar dat we nu dus ook letterlijk aan het kijken zijn van, kunnen we dat museum oppakken en in de grote kerk van Goes opnieuw op gaan bouwen.
Als wij weer in Zeeland zijn en iedereen die in Delft is naar Zeeland gaat, kom nog eens een keer kijken in die grote kerk van Goes om te zien hoe het verder is. Even wil jou bedanken voor jouw bijdrage vandaag in deze uitzending en voor al jouw werk hierin als hoofd Oude Nieuwe Kerk. En kom nog weer eens een keertje langs om te kijken hoe de Oude Nieuwe Kerk verandert.
Zeker, gaan we doen. Ja? Goed om je gesproken te hebben.
Ja, oké, dankjewel.
Goed, tot ziens. Dag.
Dag, Wilco Blaak was dat. Wij doen even station call en wij doen dan de kerkagenda.
106.3 FM.
Ja, en we hebben de kerkagenda. Ik ging er al tussendoor praten. Ik denk, ik ga tijd winnen. Even kijken, want er gebeurt van alles gebeurt er tegenwoordig alweer binnen de kerk. En want de persconferenties die laten tegenwoordig zoveel meer dingen toe. Dus zijn er ook weer steeds meer dingen opgestart. Zo is er een in de sociëteit van de Vierhovenkerk aan de Obrechtlaan. Die houden komende dinsdag houden die een sociëteitsbijeenkomst. En dan gaat het over de, ik zoek hem er eventjes bij, de kruiswegstaties. En er zijn kruiswegstaties uit de voormalige Hippolytuskerk. Die zijn bewaard gebleven en die worden daar nog eens een keertje eventjes nog eens bekeken en doorgenomen. En daar kunt u heen om 13:30. Dan hoort u de lezing van Wim van Leeuwen. Dus verder zijn er voorbereidingen op de Pasen. En er zijn twee grote projecten zijn er bezig. En daar kunnen ook nog mensen ergens aan meedoen. Zo zijn er nog, kunnen er nog zangers gebruikt worden voor het koor van The Passion. Want op 9 april wordt The Passion in de Nieuwe Kerk vertoond. U kent The Passion natuurlijk landelijk, kent u dat. Wij doen dat hier plaatselijk, doen we dat in de Nieuwe Kerk. Er komt ook een lichtkruis komt erbij en we laten het met grote foto's laten wij het verhaal zien. De zangers Jezus en Maria en Petrus en Pilatus en zo spelen, die zijn er al klaar. Maar voor het koor kunnen we nog mensen gebruiken. En één dag later, als denkt u van nou, ik vond dat leuk, maar ik zing toch liever iets meer klassiek, dan kan u ook nog meedoen. Dan kunt u namelijk meedoen met de jonge Matthäus. En de jonge Matthäus, dat is de Delftenaar dominee Pieter Luchtigheid, die heeft de Matthäus Passion vertaald in het Nederlands. Met name gericht op jongeren. En die worden dan eventjes samen met CLD worden daar een try-out gegeven. En daar kunt u ook nog meedoen in het koor. Dus kijk daarvoor eventjes op het kerkblad, Protestants Kerkblad. Dat vernieuwde ding op pagina 19. En dat is hem eventjes. Dan gaan wij praten met Frank Visser, want die is op het moment aangeschoven. Frank Visser, dat is de nieuwe lijsttrekker van het CDA hier in Delft. En het duurt nog een maandje en dan hebben wij verkiezingen hier in Delft. Dus dachten wij, het is goed om er eventjes wat mensen uit de politiek te krijgen. En ook eens een beetje de achtergrond te hebben van hoe zit dat met kerk of geloof en politiek. Dus welkom Frank.
Dankjewel.
Ik heb gelezen, jij bent geboren in Thailand, je bent naar Friesland ben je gegaan en later ben je helemaal ben je hier in Delft aangekomen. Hoe is die reis zeg maar een beetje gegaan?
Ja, dat is een mooie vraag en ook wel een bijzondere reis denk ik zelf. Ik ben inderdaad in Bangkok geboren, heb Nederlandse ouders, ben geadopteerd en opgegroeid in Noord-Friesland, waar mijn familie nog steeds woonachtig is. En voor studie en werk ben ik, zoals we dat in Friesland zouden noemen, naar Holland getrokken.
Ja.
En heb eerst een tijdje in Den Haag gewoond, heb in Amsterdam gestudeerd en woon nu in Delft en werk in Den Haag.
En jouw werk is voor de mensen?
Ik werk in dagelijks leven bij de gemeente Den Haag, ben ambtenaar en was tot voor kort directiesecretaris van de dienst Sociale Zaken, waar we heel veel bezig waren met schulden en armoedebestrijding en inkomensondersteuning. En ben nu directiesecretaris van een nieuw onderdeel, bedrijfsvoering, waar een aantal gemeentelijke onderdelen zijn samengevoegd.
Ja, want als we het hebben over plaatselijke politiek, dan is dat altijd nog een soort met part-time baan, is dat, hè? Naast je gewone werk.
Ja, klopt. Dat is ook in mijn geval zo. Ik ben volledig aan het werk voor de gemeente Den Haag overdag. En ja, de avonturen zijn voor de lokale politiek hier in Delft.
Wat waar is op een gegeven moment de passie bij jou ontstaan voor politiek? Om je met politiek bezig te gaan houden.
Ja, dat is al vroeg begonnen hoor. Ik zat nog op de middelbare school. Dat ik het heel interessant vond bij de scholierenverkiezingen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat ik dacht, die Balkenende, die moet het maar worden. Dat moet onze nieuwe premier worden. En met hem dan natuurlijk het CDA. En zo ben ik eigenlijk ook bij het CDA terechtgekomen. En ja, de vuur en de passie voor de politiek is eigenlijk vanaf dat moment wel aangewakkerd. En ben altijd actief geweest, ook bij de CDA-jongenorganisatie en in het Europees Koepelverband.
Maar hoe rol je daar dan in? Want waar denk je van, nou ja, er zijn verkiezingen, die moet het worden. Hoe rol je dan in zo'n politieke partij? Of
ja, dat is een interessante vraag. Ik heb dat ook wel eens proberen te reconstrueren, maar ben er nooit helemaal goed achtergekomen hoe dat precies gegaan is. Mm-hmm. Want het is eigenlijk ook een proces wat je dan meteen te pakken heeft. Hè. Je denkt van, goh, ik vind het interessant, hier wil ik meer van weten. Nou, je praat daar in je omgeving over. In mijn geval was het ook met mijn ouders en de familie.
Maar is dat dat je mensen ziet en denkt van, nou ja, die inspireren mij. Zo wil ik eigenlijk ook ergens voor staan. Of zijn het, zeg maar, van, nou, dit gebeurt er in Nederland en dit zijn mijn idealen. Hier sta ik voor, dit wil ik eigenlijk dat er moet gebeuren of waar we naartoe moeten gaan.
Nou, in mijn geval is het vooral het laatste. Er zullen ook ongetwijfeld situaties zijn waarbij het eerste wat prominenter aan de orde is. Ik heb altijd gedacht van nee, ik vind het belangrijk om mee te praten, mee te doen. En ook mensen die geen stem hebben, die wel te vertegenwoordigen. Want uiteindelijk gaat politiek over heel veel mensen. Hè? Er is een selecte groep in bijvoorbeeld de gemeenteraad, maar ook in de Tweede Kamer natuurlijk. Die besluiten neemt over nou ja, het hele land of de hele stad.
Ja.
Hè? En dat is belangrijk dat dan alle geluiden ook gehoord worden. En ook juist mensen die moeite hebben zich vertegenwoordigd te voelen door de politiek, daar ook een stem aan te geven.
Ja. En welke mensen moesten nou een stem krijgen, zeg maar? Want wat is dan een ideaal waar je zegt van, nou, daar sta ik nou echt voor?
Nou, laat ik het illustreren met een voorbeeld. Hè? Ja? Een tijd terug hebben we in de raadscommissie gesproken over de sportaccommodaties. En dat is natuurlijk een heel tastbaar onderwerp waar heel veel mensen uiteraard een mening over hebben. En wat mij daarin heel erg opviel, is dat een deel van Delft heel goed weet hoe ze de politiek moeten bereiken met een mening of een verzoek wat zij graag willen. Bijvoorbeeld, we willen een extra veld of extra faciliteiten, hè, dat verzoek. Maar er zijn ook allerlei kleine organisaties die misschien minder netwerk hebben of minder goed de weg kennen naar het bestuur. En die zagen we niet in de inspraakrondes. Terwijl dat die misschien ook wel behoeftes hebben. En dan vind ik het juist belangrijk om hen ook actief op te zoeken en te betrekken van, wat zijn jullie behoeften? En wat zouden naar jullie inzicht moeten veranderen? Of aangepast moeten worden?
Gebeurt zoiets er nou alleen dan in raadsvergaderingen en commissievergaderingen? Of gebeurt dat dus ook met de wijk ingaan en met de bewoners spreken?
Nou, wij zijn ook, het CDA is heel erg van het laatste ook. Hè. We vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in de wijken. We hebben ook in ons verkiezingsprogramma voor de aankomende verkiezingen ook heel duidelijk het accent willen zetten op versterking van wijken. Want juist door versterking van wijken neemt de leefbaarheid ook toe en de sociale cohesie, hè, het samengevoel in de wijk. Dat vinden we belangrijk, want uiteindelijk zijn we ook met elkaar onze stad en hebben we iedereen nodig om dat ook door te ontwikkelen.
Ja. Als jij de stad dan een cijfer zou mogen geven van hoe we de politiek voorstaan, waar staan we dan?
Nou, ik vind het altijd een gevaar om je te laten vangen in cijfers. Wat ik belangrijk vind is dat we een boodschap hebben waarin wij zeggen van, we vinden het belangrijk dat iedereen meedoet in onze stad, maar ook dat iedereen mee kan doen. Ja. En vooral in dat laatste ligt denk ik een hele politieke opdracht waar ik in ieder geval voor wil gaan.
Mm-hmm. Nou, ik zit hem te zoeken in het verschil tussen partijen, zeg maar. Als ik politici tegenkom, hier of op straat, zeg maar, allemaal lieve aardige mensen zijn het, die allemaal het goede met Delft voor hebben. Maar waar zit, en ik denk ook van dat er best samengewerkt wordt, maar waar zitten nou, zeg maar, de grote politieke verschillen in Delft?
Nou, ik denk dat dat vooral in het hoe is. Hè? Dus in de raad is mijn inschatting dat veel partijen het eens zullen zijn dat we een woningprobleem hebben. Hè? Zoals we dat in eigenlijk heel ons land hebben. Maar ik denk dat er wel verschillen zijn in hoe we dat zouden willen oplossen. Hè? Het CDA zegt heel duidelijk, we willen heel duidelijk inzetten op gezinnen in gezinswoningen, studenten in studentenwoningen, ouderen in ouderenwoningen. Hè? Dus gericht. Dat toedelen en dat misschien ook proberen daarop te sturen, ook via afspraken in de regio. En ook waar het gaat bijvoorbeeld om studentenhuisvesting. Hè. Het CDA heeft altijd gesteld, we vinden het belangrijk dat studentenwoningen zoveel mogelijk op de TU-campus worden gebouwd. En dat is een lijn die we ook zullen voortzetten.
Ja. Ik pak eventjes een stukje terug. We hadden het over hoe jij begonnen was, jouw passie gedeeld. Maar waar kwam nou de keuze voor zo'n CDA voor? Waar een CDA staat voor een christendemocratisch appel, zeg maar.
Ja, Ja.
En veel mensen vragen zich soms af van, nou, de C, waar, wat is nou de C, zeg maar, op het moment waard? Wat zegt voor jou die C van christelijk?
Ja, nou, de C is volgens mij een heel belangrijk onderdeel van, nou ja, het CDA. En dat is ook wel iets wat volgens mij altijd bezinning behoeft. Omdat de C door de tijd heen ook verandert. Hè? Ook met de verschillende vraagstukken die politiek voorliggen. Maar voor mij persoonlijk is het heel belangrijk.
De C verandert door met de politieke dingen? Leg dat eens uit.
Nou, ik kan me voorstellen dat 40 jaar geleden onze samenleving er anders uitzag.
Ja.
Waardoor de invulling van de C ook anders is geweest dan in het huidige tijdperk.
Ja, zo, rond wat? Hoe zit dat rond wonen of zo? Hoe zit dat rond het omgaan met de ouderen? Of dingen? Waar verandert dan die C?
Nou, waar het om gaat is de vertaling van wat de C dan betekent, hè, voor mensen persoonlijk, naar politieke vraagstukken. En mijn antwoord daarop zou zijn dat we continu kijken van, goh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we een ruimhartig en barmhartig beleid voorstaan, bijvoorbeeld waar het gaat om schulden en armoede. Hè, dat ook op die manier zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in, Delft in ons geval, hè, dat kan natuurlijk ook elders zijn, maar op die manier de koppeling leggen. Alleen, ik denk dat je ook, je het niet aan het komt, dat we ook te maken hebben met de enorme secularisatie in ons land. En dat wil niet zeggen dat je anders naar de zee moet kijken, intern, maar dat vraagt wel een herbezinning van, goh, hoe past de zee binnen de samenleving? Ja. Dat is wat ik daarmee bedoel te zeggen.
Ja, ik snap zeg maar ook dat een christelijke partij zeg maar niet alleen de kiezers wil halen onder christenen, maar dat je het wil hebben, je kiezers wil veel vinden onder de hele samenleving. Maar ik zit gewoon te zoeken wat nou de doorgaande lijn is van het. Dat barmhartige en ruimhartige.
Mm-hmm.
Dat zijn mooie woorden, maar voor mij ook soms wel een beetje ruim, zeg maar.
Ja.
Van hoe zie je nu dat je barmhartig met iemand omgaat? Hoe zie je dat?
Nou, als ik het heel concreet vertaal naar een vraagstuk over schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Talloze inwoners hebben natuurlijk te kampen met problematische schulden of hebben de kans daarop. En dan zou mijn stelling zijn, nou, dan is het belangrijk dat we ze zoveel mogelijk daarin ondersteunen en ook zorgen dat ze schuldenzorgvrij worden. En dus, dat werkt stressverlagend, vergroot de kans op meedoen in de samenleving. En dat we daar niet te rigide in moeten zijn. Hè? Dus er zullen ook mensen zijn die zeggen, als iemand schulden heeft, dan is dat misschien zijn of haar eigen schuld.
Het is voornamelijk het voorkomen. Als ik altijd bekijk van als mensen in de schulden komen, dat kost niet alleen die mensen een heleboel, maar dat kost onze samenleving ook ontzettend veel eigenlijk. Het idee dat je mensen uit de schulden kan houden, dat is veel belangrijker.
Ja, klopt. Ja, ja, dus preventief beleid eigenlijk. Ja, dat zeker. Ja. Dat is ontzettend belangrijk.
We praten eventjes verder met Frank Visser, de lijsttrekker van het CDA. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die zijn op
14, 15 en 16 maart.
14, 15 en 16 maart. Want het is nog weer in een corona-manier, wordt het over langere tijd verdeeld.
Ja, officieel is 16 maart, maar inderdaad vanwege de corona-insteek kunnen mensen over 3 dagen verspreid hun stem.
We hebben het ook al een keer eerder gehad, hebben we dat. Dus op die manier kan iedereen met alle rust, zeg maar, gaan stemmen. Nou zijn er in deze tijd zijn er een aantal items die iedereen ziet van dat zijn belangrijke items voor de stad, voor het land. Een daarvan is dat we eigenlijk van het gas af moeten. Een hele energietransitie is er. We hebben woningen tekort in Nederland. En we hebben in Delft zo weinig plek om woningen te bouwen. En er zit een andere plek, andere vraag zit nog bij. Dat is de manier ook hoe wij met elkaar omgaan. Toen ik jou vroeg al van, je passie voor gemeenteraadslid. En ik van, dat is een best belangrijk om te weten waarvoor je dingen doet. Want in deze tijd is het niet makkelijk om politicus te zijn. Want je krijgt zeker rond coronaregels of wat dan ook tegenwoordig veel bagger over je heen op sociale media.
Ja, daar zullen heel veel politici mee te maken hebben, inderdaad. En dat is, vind ik zorgelijk. Ik denk dat het vertrekpunt altijd moet zijn dat je op een goede manier met elkaar in gesprek blijft. Mm-hmm. Ondanks dat je het ongelooflijk oneens bent misschien met elkaar. Maar op het moment dat er niet meer gepraat wordt met elkaar, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld. En dat moet je voorkomen, denk ik.
Maak je dat soort dingen ook op stadsniveau, zeg maar? Zulke felle reacties, maak je dat mee?
Persoonlijk heb ik het zelf nog niet meegemaakt. Maar ik hoor wel veel van collega's uit de landen dat ze inderdaad ook in hun gemeenteraad of in de provinciale staat of waar ze ook politiek actief zijn, dat soms behoorlijk heftig eraan toe kan gaan. En mensen zich soms ook wel geremd voelen in de belangrijke taak die ze hebben. En dat zou natuurlijk niet moeten, want je hebt als volksvertegenwoordiger een ongelooflijk belangrijke taak. Niet alleen om, zoals het woord al zegt, het volk te vertegenwoordigen, maar ook allerlei besluiten te kunnen nemen.
Ja, en dat geldt ook voor de stad, zeg maar.
Ja.
Is er ook een manier, zeg maar, dat je zegt van, dit is, als we het over barmhartig hebben of hoe je met dit soort dingen omgaat, geeft dat een soort met houding ook voor je manier van politiek voeren?
Wat ik heel belangrijk vind is dat je in ieder geval het gesprek voert met elkaar. En we hebben op verschillende dossiers gezien hoe belangrijk dat is. Mm-hmm. Maar dat vraagt natuurlijk van beide kanten inzet. Hè? Dus van de kant van de gemeente, maar ook van de politiek, dat we op tijd inspraakmomenten organiseren, dat we continu in contact zijn met bewoners op wie een bepaald plan van invloed is. Ja. Maar dat vraagt ook van bewoners natuurlijk dat ze op een respectvolle manier met de volksvertegenwoordigers en de gemeente ook omgaan. Hè? Dus het vraagt van twee kanten inzet. En zolang dat op een goede manier gedaan wordt, denk ik dat je heel ver kunt komen.
Nou komt dat vaak ook uit soorten met onvrede over hoe de politiek, zeg maar, met burgers omgaat. Hè? Het idee dat soms de overheid te ver weg is of het vertrouwen heeft geschaad. Ik denk maar aan de toeslagenaffaire of hoe men in Groningen mee omgegaan is. Dan moet je vertrouwen moet je dan terugwinnen.
Ja.
Hoe zit het met het vertrouwen, zeg maar, wat de Delftenaar in de politiek heeft?
Nou, ik denk dat ook hier in Delft dat in algemene zin een belangrijk vraagstuk is. En dat het ook voor de gemeente en ook voor de politiek eigenlijk een continu opdracht is om daaraan te werken. En het vertrouwen ook te behouden van inwoners. En dat betekent dat we, wat mij betreft, een overheid hebben die naast burgers staat. En niet met een soort piepsysteem werkt. Nou, als u een probleem heeft, dan komt u maar bij de balie. En met geluk bent u bij balie 6, wordt u nog een keer goed doorverwezen. Maar nee, zeggen wij. Wij zeggen van, er is niet een verkeerd loket. Mensen moeten altijd in ieder geval op weg worden geholpen. Ook bij vraagstukken die misschien niet 100% bij de gemeente liggen. Maar juist in die dialoog is dat belangrijk. Want je hebt elkaar ook nodig om verder te komen.
Zit dat dan ook binnen de gemeente zelf? Dat er een teveel doorverwijzing is en een verdeling is van, dan moet je maar naar het ene loket of naar het andere loket. Dat er niet een soort met integrale aanpak is van, als ik bij loket 1 kom, word ik toch wel geholpen en
Ik denk dat je algemeen kunt stellen dat er best veel gefragmenteerd is. Dat heeft ook gewoon te maken met hoe bepaalde processen zijn ingeregeld. Hè? En hoe organisaties zijn ingeregeld. Dus dat hoeft niet altijd de schuld, als ik het zo moet uitdrukken, van X of Y te zijn. Dat is niet iets volgens mij waar burgers mee geholpen zijn. Hè? Die moeten gewoon op een goede manier op weg geholpen kunnen worden. En op het moment dat mensen in ieder geval het gevoel hebben van, ik word op weg geholpen. Weliswaar misschien met een doorverwijzing, maar mijn verhaal wordt in ieder geval gehoord. Dan is er veel meer begrip dan wanneer iemand natuurlijk koud wordt weggestuurd van, fijn dat u bent gekomen, maar u bent hier aan het verkeerde adres.
Ja. Ik noemde net een paar punten, zeg maar. Hè. We hebben het over de woningen, hebben we het al enigszins gehad. We hebben het over hoe je met de verruwing in de samenleving, zeg maar, omgaat.
Ja.
Andere dingen, groot punt, is de hele energietransitie. Wat ligt daar nu, zeg maar, over plannen in Delft?
Er is net een heel intensief traject afgerond door de huidige wethouders voor het warmteplan. Hè. Delft moet ook van het gas af en moet energie-neutraal zijn in 2050, zo is het doel. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat bij dat plan heel veel inwoners op een goede manier betrokken zijn geweest. En daar ook over hebben kunnen meepraten. Dus dat is een mooi voorbeeld van hoe het naar mijn idee dus goed kan uitpakken. En de uitdaging is juist voor de toekomst om dat vast te houden. Hè? En nu niet te zeggen van nou, we hebben dit afgerond en we gaan als een malle door. Nee, zou ik zeggen, hou ze vast en probeer ze continu actief te betrekken bij ontwikkelingen op dat vlak. Het CDA zegt heel duidelijk van nou, als het gaat over de energietransitie, vinden wij het belangrijk dat elke euro die we daarin investeren, dat die zich ook gericht uitbetaalt. Dus we hebben laatst ook bijvoorbeeld schriftelijke vragen ingediend met het idee van ja, we zouden het heel goed vinden als de gemeente zich zou aansluiten bij een nationaal isolatieprogramma, waarbij bestaande woningen verduurzaamd kunnen worden. Die hebben we ook talloze, daar zijn we ook talloze van in Delft. Dus daar moeten we ook oog voor houden. En een ander punt is waar we heel nadrukkelijk aandacht voor vragen, ook in ons verkiezingsprogramma, dat iedereen kan meedoen in die energietransitie en dat het ook voor iedereen bereikbaar is.
Ja, want dat lijkt me de moeilijkheid. Als ik het zie, zijn er mensen die toch al in de moeilijkheden zitten. Die zitten vaak ook in de huizen waar het minst geïsoleerd is.
Klopt.
En het meeste tocht. En die hebben geen geld juist om de dingen te veranderen. Terwijl de mensen die het toch al kunnen, die kunnen nog profiteren van de subsidies die er zijn maar zijn.
Ja.
Even zwart-wit gezegd.
Nou, ik denk dat uw stelling inderdaad aardig de waarheid benadert. En daarom hebben wij ook voorgesteld van aansluiten bij het Nationaal Isolatieprogramma, dat zou al heel erg helpen. Hè. Dat zijn rijksgelden die we dan naar binnen kunnen halen. Dat zou in het geval van Delft ongeveer tussen 9 ton en 1 miljoen gaan. Mm-hmm. En wij zeggen dan ook van nou, besteed dat geld dan ook aan de mensen met lagere inkomens, die inderdaad in de meeste gevallen in de minder goed onderhouden woningen zitten, zodat zij ook kunnen meedoen in die transitie.
Dan heb ik ook een andere trend gezien, zeg maar, in Delft. Dat is dat de woningen die er bij woningcorporaties zaten en huurwoningen, dat die vaak verkocht werden.
Ja.
En dat dus de mensen kopers waren, die gingen ermee. Maar juist voor dat woningtekort zoek je juist betaalbare huurwoningen. Plekken waar je kan starten. Waar vinden wij die nog? Want wij hebben in Delft hebben we eigenlijk maar zo'n klein oppervlak. En onze bouwgrond is eigenlijk op.
Ja.
Als ik hem plat zeg.
Ja, ja. Nee, Delft is qua oppervlak natuurlijk een stuk kleiner dan omliggende grondoppervlakken, een stuk kleiner dan omliggende gemeenten. Kijk, de stelling van het CDA is heel duidelijk. Van, het vergroten van de woningvoorraad, dat is wel noodzakelijk. Maar we moeten denk ik ook heel scherp kijken van, wat kan er? Hè? En wil je overal een skyline à la Den Haag of Rotterdam. En wij zeggen van, nou, dat zou je op zijn merites moeten beoordelen, wat ook bij de Delftse schaal past. Ja. Dat vinden we belangrijk. En ook, ik noemde het ook al eerder even in het begin van ons gesprek, dat het heel belangrijk is dat we dus kijken van, hoe is nou die woningvoorraad verdeeld? Hè? Het CDA stelt ook heel duidelijk van, wij zouden het heel goed vinden als we sturen, zoveel mogelijk, op gezinnen in gezinswoningen, studenten in studentenwoningen en ouderen in ouderenhuisvestingen.
Ja. Nou is de oudere huisvesting aardig uitgekleed met alle de huizen die er 8 jaar geleden zijn verdwenen. Een ander punt wat ik hoor in de samenleving is, als het gaat over de buurten versterken, we missen eigenlijk weer nog de buurthuizen.
Ja.
We missen eigenlijk de plek om nog wel eventjes met elkaar een bakje koffie te doen en elkaar te spreken.
Ja.
En ik zie het telkens een soort met ontwikkeling in politieke, dat het een opgaande lijn is. Dan kan er weer ineens veel meer en dan kan er veel minder. Maar de structuur, de infrastructuur die er eigenlijk was, lijkt voor een deel verdwenen te zijn. In ieder geval in een aantal wijken.
Ja, dat is ook iets wat wij in ieder geval geobserveerd hebben. En ook hoe lastig het is dat om in zo'n buurtcentra, wijkcentra terecht te kunnen voor een uurtje. Ja. Dat er behoorlijk wat bureaucratie bij komt om dan daadwerkelijk een zaaltje geregeld te hebben voor een bijeenkomst of een kopje koffie. En daarom hebben we ook het initiatief van GroenLinks omarmd en mee ingediend om dat te vergemakkelijken en daar ook een pilot mee te starten. Voor hoe kunnen we nou voor zorgen dat die wijkcentra weer makkelijker toegankelijk worden gemaakt en mensen daadwerkelijk een uurtje een kop koffie kunnen drinken zonder dat daar talloze paparazzen voor moeten worden ingevuld en je daar lang mee bezig bent dat je daadwerkelijk in de zaal zit.
In de afgelopen 2 jaar zijn wij in de coronatijd geweest en veel dingen konden niet doorgaan. Er is wat samenwerking geweest tussen kerk en die wat konden doen en allerlei sociale en maatschappelijke organisaties. Wat is nu nou zeg maar nodig om zeg maar de samenleving weer een boost te geven?
Wat mij betreft zou het heel erg fijn zijn als we nog meer proberen in te zetten met elkaar op het ontmoeten, het onderling ontmoeten. En dat is volgens mij iets wat erg gemist is de afgelopen periode. Wij zien ook dat het probleem van eenzaamheid, niet alleen onder ouderen wat vaak gedacht wordt, maar ook zeker onder jongeren, een groot probleem is. Zeker met lockdowns. Dus als we daarop zouden kunnen inzetten, zou dat echt ontzettend fijn zijn.
Ik denk dat er heel veel dingen zijn die jullie willen bereiken. En ik wens je heel veel succes met de verkiezingen die eraan zitten te komen. Wij sluiten het hier af. Dank je wel, Dick, voor de techniek. En u kunt dit nog naluisteren zondagavond tussen 8 en 9. En als u dat niet doet, wensen wij u nu vrede